Gemeente, vannacht is op de leeftijd van 89 jaar overleden broeder L. Kwakenaak uit Oversliedrecht. Er zijn nog geen verdere gegevens over het tijdstip van de begrafenis, rouwdienst. Maar vanmiddag wellicht zijn daar meer dingen over bekend. Wij willen in verband met het overlijden van onze broeder staande zingen uit Psalm 89, 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Eerst namens de kerkraad de volgende mededelingen. Eerste collecte is voor de kerk, tweede voor kerkelijke kassen en bij de uitgang voor onderhoud. Woensdagmorgen om 9:30 koffieuurtje, donderdagavond volwassenen catechisatie om 8:15. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. En dan overgekomen naar onze gemeente vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Sliedrecht, broeder M. Bakker. En vanuit de gereformeerde gemeente Haringsveld, Giessendam, zuster P. Bakker, Bommelier. Het gezin heeft 4 gedoopte kinderen. Het adres is Rivierdijk 190. Wij heten hen hartelijk welkom in ons midden. En dan tenslotte gemeente het beroep naar Urk. Ik heb gemeend dat te moeten aannemen. Ik kon er niet onderuit. Het heeft heel veel strijd gekost. Er zijn banden, 11 jaar is natuurlijk niet niets. En ook een hele grote verantwoordelijkheid. Ik voelde dat ik u los moest laten. Of beter gezegd, dat ik u over moest geven. En mocht geven aan de Heere. En ik werd al heel vroeg sterk bepaald bij een woord uit 1 Korinthe 3. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En ik kan u zeggen dat er veel aanvechting is geweest, bestrijding. Het heeft gestormd, hoewel dat woord ook weer opnieuw met kracht naar me toe kwam. En ook werd bevestigd. Woensdagmorgen werd ik wakker met die versregel uit Psalm 107. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. En toen was het ook rustig in mijn hart. En dat bleef het uiteindelijk, zodat ik zaterdagavond definitief kon beslissen. Ik wil al degenen die meegeleefd hebben en meegebeden hebben uit de gemeente, heel hartelijk dank zeggen. Gemeente, de Heere zal niet begeven en niet verlaten. Laten we daarvan zingen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 3 en 4. luisteren wij naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu uit het boek Nehemia. Het 9e hoofdstuk, de eerste 17 versen en daarna vanaf vers 32 tot en met 38. Nehemia 9, vers 1 tot en met 17, 32 tot en met 38. We zingen daarna uit Psalm 143, het 10e vers: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Voorts. Op de 24e dag van deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en aarde was op hen. En het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden. En zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden van hun vaderen. Want toen zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek van de Heere hun God een vierendeel van de dag. En op een ander vierendeel deden ze belijdenis en aanbaden de Heere hun God. Jeshua nu en Bani, Kadmiel, Sabanja, Bunni, Serepja, Bani, Kenani stonden op het hoge gestoelte der Levieten en riepen met luider stem tot de Heere hun God. En de Levieten, Jeshua en Kadmiel, Bani, Hassabnia, Serepja, Hodia, Sebanja, Petaja zeiden: Staat op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loven de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Gij zijt die Heere alleen, gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat erin is. En gij maakt die alle levend. En het Heer der hemelen aanbidt u. Gij zijt die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd. En gij hebt zijn naam gesteld Abraham. En gij hebt zijn hart getrouw gevonden voor uw aangezicht en hebt een verbond met hem gemaakt. Dat gij zoudt geven het land der Canaanieten, der Hethieten, der Amorieten en der Ferizieten en der Jebusieten en der Girgazieten. En gij hebt zijn zaad zou geven en gij hebt uw woorden bevestigd omdat gij rechtvaardig zijt. En gij hebt aangezien de ellende van onze vaderen in Egypte en hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee. En gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten en aan al het volk van zijn land. Want gij wist dat zij vermetel tegen hen handelden. En gij hebt uw naam gemaakt als het is te deze dagen. En gij hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat ze in het midden der zee op het droge zijn doorgegaan. En hun vervolgers hebt gij in de diepte geworpen als een steen in sterke wateren. En gij hebt ze desdaags geleid met een wolkkolom en desnachts met een vuurkolom, om hen te lichten op de weg waarin ze zouden wandelen. En gij zijt neergedaald op de berg Sinaï en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hen gegeven rechtmatige rechten en trouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt uw heilige Sabbat bekendgemaakt. En gij hebt hun geboden en inzettingen en een wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. Gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger en hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En gij hebt tot hen gezegd dat ze zouden ingaan om te erven het land waarover gij uw hand ophieft, dat gij het hun zoudt geven. Maar zij en onze vaders hebben vermetel gehandeld en ze hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En ze hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had. En hebben hun nek verhard en in hun weerspannigheid een hoofd aangesteld om weer te keren tot hun dienstbereid. Doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. En dan vanaf vers 32. Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft. Onze koningen, onze vorsten en onze priesters en onze profeten en onze vaderen en uw ganse volk van de dagen van de koningen van Assur af tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt getrouw gehandeld. Maar wij hebben goddeloos gehandeld. En onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaders hebben uw wet niet gedaan. En ze hebben niet geluisterd naar uw geboden en naar uw getuigenissen die gij tegen hen betuigd hebt. Want ze hebben u niet gediend in hun koninkrijk. En in uw menigvuldig goed dat gij hen gaaft. En in dat wijde en dat vette land dat gij voor hun aangezicht gegeven had. En ze hebben zich niet bekeerd van hun boze werken. Zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten. Zie, daarin zijn wij knechten. En het vermenigvuldigt zijn inkomst voor de koningen die gij over ons gesteld hebt vanwege onze zonde. En zij heersen over onze lichamen en over onze beesten naar hun welgevallen. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten, onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. Ons gebed denken aan de familie van onze overleden broeder Kwakenaak. Zuster Kok Kudoot, Esther, is opgenomen in het ziekenhuis in verband met de aanstaande bevalling. Ook haar dragen wij op aan de Heere. Laten wij bidden. Heere, onder deze toch bijzondere omstandigheden mogen wij tot u naderen. We zitten en staan hier wellicht met gemengde gevoelens. Maar u die alles weet en ziet en hoort, en die ook alles leidt, Heere, u weet ook wat nodig is onder deze omstandigheden. We hebben daarvan gezongen, uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. En dat is het wat we nodig hebben. Niet meer en niet minder dan uw trouw, uw liefde, die ons doet zien over alles heen wat ons bezwaren kan, wat ons bezig kan houden. Die macht die zo groot is en die trouw die nooit zal vergaan. En wat kunnen we dan en mogen we dan leunen en steunen, betrouwen op uw naam en steunen op onze God. En geef Heere dat dat gevoeld en gemerkt wordt. Want u bent een God die zich ontfermt. Dat is uw naam. En die naam hebt u zich niet zomaar gegeven, maar opdat we in die naam ons zouden verblijden. Elke dag ook opnieuw. Die naam zo groot, zo heilig en goed. En zo mogen we ook nu tot u komen en bidden of u uw woord wilt openen voor ons hart. En ons hart voor uw woord, want daar moeten we het van hebben. Dat woord, dat ofschoon we alles missen door zijn smaak en hart en zinnen kan strelen. Dat woord dat ook de richting wijst. Dat sterkt, zodat we van kracht tot kracht voort kunnen gaan. Heere, u bent een God die ook in het verleden, in de achter ons liggende periode, hebt overladen met uw zegeningen. Geef dat we het niet vergeten. Het zijn uw goedertierenheden die tot bekering leiden. En daarom komt voor ons allen de vraag ook naar ons toe. Wat hebben we ermee gedaan? Met uw gunst bewijzen zijn we er klein onder geworden. Heeft het ons verbonden aan de troon van uw genade? Geef dat, Heere, dat heeft uw volk Israël zo duidelijk moeten leren. En daar getuigt ook het hoofdstuk van wat we lazen. Maar u bent diezelfde God, uw goede geest, waarvan het volk ook moest getuigen dat u die gegeven had en dat die getrouw hen geleid had. Die hebben we ook nu nodig. En die hebt u uitgestort, mild en overvloedig. Daar mogen we een beroep op doen. Zie op ons in gunst van boven en leid ons, Heere, aan uw trouwe vaderhand. Dan mogen wij ook moedig het oog omhoog heffen en vooruitzien en achter u aankomen, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Vergeef al onze zonden, Heere, ook van de afgelopen week. Ze zijn veel. Wat hebt u een geduld met ons mensen? Geef toch dat wij die troon der genade zoeken, om die genade, die barmhartigheid die te verkrijgen is, voor jong en oud, klein en groot. Wij bidden voor de bedroefde familie. Wilt u hen sterken en ondersteunen, Heere? We denken ook aan de zuster van onze broeder. Wilt u, zuster Vervoerd, ook nabij zijn? Geven wat zij nodig heeft, ook daar op haar kamer in Oversliedrecht. En laat zij getroost mogen zijn, Heere, door het woord van uw genade. Dat u het bent, die nabij bent de ziel die tot u zucht. We bidden voor de kinderen en de kleinkinderen, wil ze alle gedenken. En laat ook dit gebeuren, voor ons allen toch een reden zijn om de troon der genade aan te lopen als een waterstroom. Te beseffen dat het leven zo kort is, al worden we nog zo oud. Maar dat het vergankelijk is en dat we allen eens geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Heere, wat zal dat eeuwig tegen ons getuigen dat u zoveel bemoeienis met ons hebt gehad. Als we daaraan voorbij leven. Maar geef ook uw kinderen, dat zij ook door dit gebeuren toch weer erop worden gewezen, dat er meer is dan alleen de dood. Dat u het bent, o levensvorst, die de dood hebt overwonnen. En die het leven geeft aan al degenen die het van u verwachten. Niet meer van zichzelf, maar die het leven buiten zichzelf in u de Heere zoeken. O Heilige Geest, trek ons, zodat we daar terechtkomen, telkens ook opnieuw. We hebben daarin uw genade, uw kracht zo nodig. We bidden ook voor de zieken, Heere, gedenk ze, thuis en in het ziekenhuis. Ook Esther, laat alles goed mogen gaan. U bent de God van het leven. Wilt u haar omringen met uw goede tierenheid en trouw. En ook alle die aan haar verbonden zijn. En verblijd ons toch door uw grote daden. We bidden ook, Heere, of u ons land en volk nabij wilt zijn. Of u zegenen wilt, het werk van zending en evangelisatie. Het werk onder uw volk Israël, dat zo wordt aangevallen telkens weer. Dat zo beproefd wordt, geef toch, Heere, dat ze het bij u zoeken. Bij de vredevorst, bij de silo. Want zo alleen zullen ze echte shalom, echte vrede ontvangen. Anders niet. We bidden ook voor de gemeente, Heere. Wilt u verder leiden? U weet hoe ingrijpend het zowel voor de gemeente als voor ons als gezin ook is, deze beslissing. Maar Heere, onze ogen zijn op u die in de hemel zit. U bent de leidsman, de getrouwe gids. Wil schenken wat nodig is. Laat er veel gebed zijn in de gemeente. Om opnieuw uit uw hand een herder en leraar te mogen ontvangen op uw tijd, om de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Heren, dat mogen we toch van u verwachten, dat hoeven we niet van mensen te verwachten, dat mogen we zelfs niet van mensen verwachten. Nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt, maar u, o Heren, u alleen, de God van het leven en van de groei, van de wasdom. We bidden of u ons zo nabij wilt zijn. Heren, wij vragen het u. Enkel om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 77, het 6e en 7e vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77, vers 6 en 7. tekstwoord vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Nehemia 9, daarvan het 33ste vers en het 38ste vers. Vers 33 luidt Gods woord al dus: doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Want gij hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. En dan vers 38, en in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten en onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. Na de prediking uit Psalm 119, het 53ste vers. Gemeente, alles heeft zijn bestemde tijd. Dat is in het natuurlijke leven zo en dat is ook in het geestelijke leven zo. Dat is niet altijd gelijk. Er zijn hoogtepunten, er zijn dieptepunten, er is vreugde en verdriet. En soms ligt dat alles zo vlak naast elkaar. En dat was ook zo bij het volk Israël daar in Jeruzalem. Veel had het van de Heere ontvangen. De muren mochten worden herbouwd. Ze hebben vreugde mogen beleven. Het nieuwe jaar was begonnen en ze waren zelfs opgeroepen om in de blijdschap van de Heere hun sterkte te vinden. En nu begeren ze zich opnieuw aan de Heere te verbinden. Onder eedzwering. Dit is op de 24ste dag van die zevende maand. Dan zijn ze vastend, biddend, rouwbedrijvend voor het aangezicht van de Heere. Na die vreugde die ze hebben mogen meemaken op dat Lofuttenfeest. En we zien hier, er is ook een tijd om te wenen en te vasten. Maar hoe zit dat dan? Ja, gemeente, echte dankbaarheid kan een mens klein maken. Waar heb ik dit aan verdiend? Wij zeggen dat vaak als er moeite en zorgen, als er nare dingen over ons heen komen, in ons leven plaatsvinden. Waar heb ik dit aan verdiend? Maar zeggen we dat ook wel eens als die zegeningen er zijn? Als we daar aan terugdenken, zoals we ook gezongen hebben. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Waar heb ik dit aan verdiend? Wij zijn het niet waard. Denk aan Petrus, na die geweldige visvangst. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, en dat is ook de achtergrond eigenlijk van die boetedag na dat Lofuttenfeest in Jeruzalem. 2 weken na dat feest. En daar ziet u aan, de kennis van de ellende houdt ook nooit op in dit leven, in het leven van Gods kinderen. In Ezekiel 36, daar staat het ook dat de Heere zegt, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Wij walgen eerder van een ander dan van onszelf. Weet u, nergens wordt de schuld, de zonde, de onreinheid zo diep gepeild als juist in het stuk van de dankbaarheid. Dan juist. Want dan zie je wat je tegenover een goeddoend God geweest bent. Ze vasten, ze dragen zakken en hebben stof op het hoofd. Ze beelden daarin als het ware uit dat ze dood zijn, dood in zonde en misdaden, verdient om als doden in de aarde gelegd te worden vanwege de zonde. Ja, we kunnen toch ook niet tot God naderen als die fariseer. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En dat wordt daar beseft. En die droefheid daar over de zonde, op die boetedag, gaat gepaard met breken met de zonde. Ze scheiden zich af van de vreemden. Degene die niet tot het Joodse volk behoren. Dat heeft niks te maken met discriminatie. Maar dat is nu recht doen aan het karakter van het volk. Dat de Heere wilde dat dat volk afgezonderd zou wonen. Een vreemdeling hier beneden. Toegewijd aan de Heere. Niet beïnvloed door al die zonde uit die verschillende culturen. Haten en vluchten voor de zonde. Niet koesteren. Dus ze scheiden zich af. Droefheid over de zonde gaat gepaard met breken van de zonde. Die vergadering die duurt een halve dag. En de helft van de tijd luisteren ze dan naar het voorlezen van de wet van de Heer, het woord van de Heer. En dat is een inleiding eigenlijk op dat doen van belijdenis dat we zo duidelijk vinden hier. Belijdenis van zonde, van schuld, ook van land en volk. Ze weten zich één met het volk, met het voorgeslacht. Ja, dat is wat. Die lezing en die uitleg van dat woord van God heeft dan zo'n beslag gelegd op het volk dat het niet anders kan zeggen. Gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Daar mondt het uiteindelijk in uit. In vers 33. Dat volk dat leert dan door het woord dat de Heilige Geest gebruikt nog steeds. Leert dan door dat woord erkennen dat God niets te verwijten valt. Eigen schuld. Wij hebben uw wet niet gedaan. Wij hebben niet geluisterd naar uw geboden, zeggen ze, en naar uw getuigenissen. Dus dat woord ontdekt dat volk aan wat het werkelijk voor de Heere is. En gemeente, dan houdt alle ontkenning en vergoelijking van de zonde op. En dan staat er ook in vers 2 daarom. En zij stonden en deden de belijdenis van hun zonde en hun vaderen ongerechtigheden. Ja, dat is nou echt wijgevoel. Je hebt wel eens over wijgevoel gehoord, hè? Voetbalfans hebben dat wel eens. Als het Nederlands elftal gewonnen heeft, van een ander land bijvoorbeeld, dan hebben veel Nederlanders een wij-gevoel. Wij Hollanders hebben gewonnen. Maar hebben we dat nou ook als het gaat om de schuld? Wij hebben gezondigd. Ja, en zo moeten we toch die dingen beleven en verwerken. Voor het aangezicht van de Heere. Gaan wij zo ver, gemeente? Of blijven we alleen maar, oh, we zijn zo individualistisch, bij onszelf steken. En dat we dan niet verder kijken. Hier zie je dat het volk ook leert om terug te kijken. Wij en onze vaderen tevens. Eén in die schuld. Ze waren in ballingschap gevoerd. Ze hadden het kunnen zeggen natuurlijk. Oh, maar daar hebben wij niks mee te maken. Dat hebben onze voorvaders gedaan. Nee, ze hebben een blik geslagen in hun eigen hart. En als je dat doet, door het ontdekkende licht van Gods geest, dan ga je niet boven dat voorgeslacht verheffen. Maar dan zeg je, Heere, wij zijn niet beter. En we hebben allemaal gezondigd. Dat wijgevoel, begrijpt u? En dan gaat opnieuw Gods woord open. Weer luisteren ze dan naar het woord van de Heere. Een bijeenkomst van 6 uur. En daarna deden ze belijdenis aan badende Heere, staat er. En dat wordt dan verwoord in een heel lang gebed. Dat door levieten wordt uitgesproken. Een gebed, ja, dat eigenlijk op een preek lijkt, zou je zeggen. Een bladzijde, een lange bladzijde uit de geschiedenisboek van Israël. Ja, daar zijn we natuurlijk niet zo weg van, hè, dat een gebed een preek wordt. Maar dat moet ook niet in die zin dat we daar het gebed voor gebruiken, maar het kan soms goed zijn, kan soms nodig zijn. Ik herinner mij van mijn grootvader dat hij eens een keer zei dat hij op een begrafenis van een oude broeder niet mocht preken van de kinderen en van de familie. Er mocht niets gesproken worden, hij mocht alleen maar bidden. En wat deed hij? Hij hield een lang gebed. En in dat gebed zei hij wie de Heere was, wat de Heere van ons vraagt en wie de Heere voor ons wil zijn. Kijk, daar kunnen omstandigheden zijn. Een gebed dat op een preek lijkt. Het ene gebed is het andere niet en die veelvormigheid is de Heere ook aangenaam. Er kunnen aparte situaties zijn. God heeft ook geen regels gesteld voor het gebed. Dat mag kort zijn. Denk maar aan dat schietgebed van Nehemia. Toen hij daarvoor de koning stond. Atasasta. Heel kort. Onder het werk. Het mag ook lang zijn. Als het maar niet, en dat heeft de Heer ook uitdrukkelijk gezegd, is om gezien te worden en om een mooi verhaal te houden voor de mensen. Een ijdel verhaal van woorden. Dat niet. Maar dit gebed dat wordt uitgesproken op die dag van boete en berouw. En dan mag ook verwacht worden dat het gebed langer is dan normaal. En dan zie je in dat gebed dat alles wat aangehaald wordt, juist gebruikt wordt ook als een pleitgrond. Heren, zo bent u toch geweest. En daar wordt vrijmoedigheid aan voor Gods hulp voor heden en toekomst. Dus die vermelding van die geschiedenis heeft een duidelijke functie. En dan ook niet alleen als een pleitgrond, maar juist ook om te laten zien wie ze zelf geweest zijn voor de Heren. En dat ze daardoor klein geworden zijn voor de Heren. Er zijn twee momenten eigenlijk die opvallen in dat lange gebed dat hier wordt uitgesproken. Een belijdenis van schuld en van Gods trouw. Wat God deed, dat staat haaks op wat de mensen deden. Het volk week af van de Heren, maar God ontfermde zich telkens weer. En dan wordt die belijdenis van schuld wordt voorafgegaan door een lofverheffing op de naam van de Heren. Zijn werken, zijn daden in de geschiedenis van het volk, en niet alleen van het volk, maar het gaat hier ook over de schepping. De grote schepper van alle dingen, maar ook die God die Abraham geroepen heeft en die Israël verlost heeft, die de wet gegeven heeft, de Sabbat gegeven heeft, brood en water gegeven heeft, op die tocht door de woestijn heen. Door al die omstandigheden heen had de Heere geholpen. U moet dat thuis nog eens rustig op u in laten werken, dat gebed. Heel stuk van Israëls geschiedenis waarin de trouw van de Heere uitblinkt. En de uitkomst dus van die geschiedenis wordt dan in vers 33 helder onder woorden gebracht. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouw gehandeld. En dan staat er maar, wij hebben goddeloos gehandeld, want dat wordt niet vergeten. Dat wordt ook in dat gebed voor het aangezicht van de Heere beleden. Wat ze daartegenover allemaal gedaan hebben. Uitvoerig wordt de Heere groot gemaakt. Oh, we kunnen de Heere nooit genoeg loven en prijzen. Blijft altijd onder de maat. Hier wordt vermeld met hoeveel zorg en met liefde de Heere dat volk omringd had. In het natuurlijke leven, maar ook in het geestelijke leven. Hij had met hen gesproken. Hij had zijn wet gegeven. Zijn goede geest gegeven die hen leidde. In alles. En tenslotte, ze mochten het beloofde land ingaan. Wat hebben ze veel aan de Heere te danken. God had zijn belofte trouw vervuld. En hoe was het volk daar nou tegenover geweest? Nou, dat vergeten ze niet. En dat komt heel duidelijk aan de orde. En dan moeten die levieten het uit naam van het volk belijden. Onze vaders, ze hebben trots gehandeld. Ze hebben hun nek verhard en niet gehoord aan uw gehoor gegeven aan uw geboden. En ondanks dat heeft de Heer hen niet verlaten. Gij immers zijt een God van vergeving. Hij had hun een plaats van rust gegeven. En was het toen over met de zonde van het volk? Nee, nieuwe zonde. Onbegrijpelijk. Ook Gods genade, ook Gods trouw was elke morgen weer nieuw geweest. En daarvan verwachten ze het, nu ook, alleen daarvan. Het oordeel over de zonde was voltrokken, inderdaad, ze moesten de ballingschap in. En ze waren inmiddels wel weer terug, maar er was nog zoveel oordeel over, gemeente. Ze zijn immers knechten in het land dat de Heere aan hun vader had beloofd en gegeven. Zou de Heere dan ook nu niet genadig willen zijn? Dat leggen ze de Heere voor. Kijk, dat is het dus. Israëls geschiedenis is een geschiedenis geweest van zonde en genade. Wat waren ze hardleers? En zette de Heere er een punt achter? Nee, u bent een God van vergeving. Genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Zelfs na de geschiedenis met het gouden kalf had de Heere hen niet verlaten. Want het ging hem uiteindelijk om dat heilsplan. In de Heer Jezus Christus, de komst van die zaligmaker door wie de Heer genadig naar hen kon omzien. De zonde kon verzoenen. Om hem alleen kon God voor dat volk. En kan hij ook nu een genade God zijn. En weet u, gemeente, wie van Gods genade leerde leven, die kan in de zonde het niet uithouden. Maar dan ga je dat aan de Heer belijden. En zo komen ze dus ook tot dat belijden van hun zonden en misdaden. En doen ze een beroep op de trouw, op de barmhartigheid van God. Doet dat veel. Enkel op die trouw van God pleiten. Er is geen andere grond. Er is in ons echt niets waarop wij kunnen pleiten. Al doe je nog zo je best. Als je ziet op je eigen leven, dan hou je alleen maar ontrouw over, ongerechtigheid. En ze herkennen het, die ballingschap ook, verdiend. We moeten de hand op de mond leggen. Heren, ook in het straffen, in uw kastijding, bent u rechtvaardig. Gij hebt trouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. Weet u wat het is? Midden in die rechtvaardigheid van God leer je ook zijn liefde zien. En dan zie je dat de Heere in dat alles, ook als hij straft, als hij kastijdt, als hij loutert, als hij beproeft, dat hij niet plaagt, maar dat hij juist je heil, je zaligheid op het oog heeft. En dan leer je te midden van die rechtvaardigheid van God, dat hij komt ook met zijn oordeel, met zijn straf, leer je het offer van Christus verstaan. Want juist omdat God rechtvaardig is, was dat offer nodig. De Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon, heeft aan het recht van God voldaan. Zeker, het is door genade verlost worden, maar tegelijkertijd ook door recht. Sion zal door recht verlost worden. Daarom staat ook de verlossing vast. De Heere is rechtvaardig in alles. En tegelijkertijd blijkt het dat hij een God van vergeving is. 6 keer komt dat woord barmhartigheid of barmhartig voor in dit gedeelte. Dan wijst dat volk erop dat de Heere hen water en brood heeft gegeven. Dat de Heere die wolkolom in de vuurkolom hen geschonken heeft. Zo hen geleid heeft. Dat hij verlossers gaf, richters gaf. Wat een barmhartigheid, terwijl door eigen schuld zo was dat ze in de handen van vervolgers vielen. En wat is dat volk hardleers geweest? In vers 28 staat, maar als ze rust hadden, keerden ze weer om kwaad te doen voor uw aangezicht. Ziet u, elke keer weer in diezelfde fout vervallen, in diezelfde zonde, ondanks die herhaalde waarschuwingen. Denk aan de richterentijd, aan de koningentijd, een onbekeerlijk volk. Altijd maar weer diezelfde zonde, altijd maar weer de Heere vergeten en op andere machten en krachten vertrouwen. En als dan de nood voorbij is, als de Heere hen dan toch weer verlost heeft, begint het weer opnieuw. Gemeente, als de Heere niet barmhartiger was dan wij, dan waren we allemaal al lang vergaan. Is dat geen wonder? Zo'n volk gespaard nog steeds, terwijl het verbond geschonden was. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd. En daarom staat er ook, door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernield, noch hen verlaten, want gij zijt een genadig en barmhartig God. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, zei ook Jeremia, dat we niet vernield zijn. Goddelijke liefde tegenover liefdeloosheid van het volk. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. Alsof ze zeggen willen, Heere, help ons toch, wij vergaan. Maar we kunnen u niet van onrecht betichten. U bent recht in al uw weg en werk, zeggen we het na, gemeente. Kijk eens terug, die zorgende liefde van de Heere in uw leven en mijn leven. Hij leidt nog steeds door zijn geest. We mochten leven onder het evangelie. We hebben nog steeds de zondag als rustdag dat we naar Gods huis mogen gaan. Groot is uw trouw, o Heere. We hebben voedsel ontvangen van de Heere. Zijn we niet door de Heere verzorgd? Gaat u nog zorgeloos uw weg? Geen oog voor de zorgende liefde van de Heere. En denkt u, oh, maar we redden het zelf wel. Hij heeft zijn goede geest uitgestort op de Pinksterdag, die onderwijs wil geven. Want dat is het specifieke werk van de Heilige Geest. Onderwijzen, onderricht geven, inzicht schenken, mensen iets afleren, iets aanleren. Dat was een bijzondere zegen ook op de woestijntocht voor Israël. Dat wordt hier gezegd in dat gebed. Uw goede geest. Waarom goede geest? Nou, daardoor wordt het goede geschonken aan slechte mensen. Die geest die werkt niet het kwade, maar die werkt juist het goede. Die geeft goede leiding. Al is die leiding soms anders dan wij willen, dan wij wensen. Maar aan die goede geest kun je je toevertrouwen voor tijd en voor eeuwigheid. En die goede geest is er nog steeds en daar mogen we beroep op doen. En dat is het rijkste. Als dat niet meer zo was, dan was het een verloren zaak. Maar die goede geest is ook een goede onderwijzer. Een goede onderwijzer moet ook fouten aanwijzen bij leerlingen. Moet corrigeren. Anders ben je geen goede onderwijzer. Er moeten oefeningen gemaakt worden. Dat is voor het bestwil. En zo word je wijzer, ook geestelijk. Zo krijg je verdieping. Zo krijg je leiding bij alle keuzes die gemaakt moeten worden. Als het gaat om je beroep, om een sollicitatie voor het werk. Als het gaat om woonplaats, noem maar op. En die goede geest, dat volk ziet het, die hebt u gegeven, heren. En die werkt nog steeds, dat moeten wij ook zeggen, dat mogen wij ook zeggen. Ook vandaag, ook onder omstandigheden waarin we nu verkeren. Heb er oog voor. Die goedheid van de Heere. Dan gaat Nehemia nabidden. Heere, wil ons uw goede geest ook geven om ons verder te onderwijzen. In uw woord. In eigen zonde. Ondankbaarheid. Maar ook in de barmhartigheid van u. Want als dat niet gebeurt, dan zijn we overgeleverd aan onze dwaze inzichten. Maar de Heere wil ons zijn wegen bekendmaken door zijn geest en woord. Laat het toch veel ons gebed zijn, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat onderwijs kost niets, maar er gaat wel een streep door je eigen wijsheid en zelfhandhaving. Uw goede geest, zongen we, hè, na de lezing van Gods woord. Uw goede geest besturen mijn schreden en leiden mij in een effen land. Het is heel opmerkelijk hoe vaak het volk in dat gebed spreekt over Gods barmhartigheid, goedheid, langmoedigheid en geduld. Maar het blijft niet bij woorden. Dat volk begeert dan het verbond te vernieuwen. Ze hebben het verbroken. Aan hun kant is het verbroken. En nu begeren ze dat het vernieuwd zal worden. En dat beloven ze ook plechtig aan de Heer. Dat ze in zijn wegen zullen wandelen. En naar zijn wetten zullen vragen. Het wordt een nationale bekering. Wat heerlijk. Ze beloven dus voortaan naar de eis van Gods wet te leven. Dat is een bewijs, gemeente, dat dat gebed wat ze gedaan hebben ook gemeend is. Want dat kan natuurlijk niet, hè? Schuld belijden en op de oude voet voortgaan. Dat kan niet. Je ziet hier, en dat is dat laatste vers, dat vers 38, de vernieuwing van het verbond. Ze hadden dat verbroken. Daarom waren ze ook weggestuurd in de ballingschap. Maar ze komen in de schuld. En zwart op wit wordt het nu vastgelegd dat zij opnieuw begeren naar de wil van de Heere te handelen. En de vorsten en de levieten en de priesters, die hechten hun zegel aan die oorkonde. Zetten hun handtekening daaronder. En in die oorkonde, want het komt zwart op wit te staan, wordt gezegd dat ze zouden doen wat de Heere geboden had. Zijn rechten, zijn inzettingen. En dan verbinden ze zich aan de Heere met heel hun hart. En dan zonder voorbehoud. Ja, zonder voorbehoud. Wij maken nogal eens voorbehoud. Dan willen wij de Heere misschien wel dienen, maar tegelijkertijd toch zelf het een en ander regelen. En misschien zijn we wel heel precies in allerlei godsdienstige regels, maar in de handel en de wandel gaan we onze eigen gang. Kijk, dat kan ook niet. Hier zonder voorbehoud. Wie zich echt aan de Heere verbindt, verbindt zich onvoorwaardelijk aan hem. We hebben ook altijd maar weer te bidden, Heere, doorgrond me en ken mijn hart en zie of er mij een schadelijke weg is en leid mij op die eeuwige weg. Het wordt toegespitst op bepaalde geboden. Er zijn drie terreinen eigenlijk waar dat zich op richt. Geen gemengde huwelijken meer. Dat deed de Heere niet om ze dwars te zitten. Maar als de Heere zegt dat je geen juk mag aangaan met een ongelovige, dan betekent dat dat de Heere juist je heil op het oog heeft. Dat je niet een meisje uit de wereld moet trouwen. Omdat dat juist aftrekt van de Heere. Omdat dat ook de kinderen een verkeerde beïnvloeding kan geven. Daar heeft de Heer oog voor. Hij wil juist zo graag dat we leven, heel nauw leven bij het verbod. Dat wil niet zeggen dat iemand uit de wereld niet bekeerd kan worden en dat de Heer met een kromme stok niet de rechte slag kan doen. Dat is een heel andere zaak. Maar de Heer heeft het belang van het volk op het oog. Ze moeten leven zo dicht mogelijk, ook de kinderen, bij het woord van de Heer. Want dat alleen kan ons zalig maken, wat Hij gedaan heeft, wat Hij gezegd heeft. Dus geen gemengde huwelijken meer. Ze moesten de Sabbat onderhouden. Dat werd ook niet meer gedaan. Er werd gekocht en verkocht op de Sabbat, op de rustdag van de Heer. Ze ontheiligden die dag. En die moest in acht genomen worden. En tegelijkertijd ook het Sabbatsjaar. Ze moesten opkomen voor de armen. Dan mocht het land niet worden bewerkt. Wat er groeide, dat mochten de armen hebben. Eigenbelang speelde zo'n grote rol. En het gaat vaak zo langzamerhand. Geen oog hebben voor anderen die in nood zijn. En daar wijst de Heer hierop. Dat moet onderhouden worden. En dan de tempeldienst. Die voorschriften voor de offers. De tiende, dat moest worden nageleefd. En plechtig belooft het volk dan beterschap. Nou, in bepaalde tijden worden ook bepaalde belijdenissen gevraagd. Een vernieuwing van het leven op een bepaalde manier. Wat is het in uw leven op dit moment? Dat kunt u zelf het beste weten. In deze tijd moeten we onszelf ernstig onderzoeken. Als het geesteloos is in ons leven, waar kan dat aan liggen? Als we niet verder komen in ons leven, als we niet dichter bij de Heer komen, na alle zorg en moeite die de Heer aan ons besteed heeft, dan moet er toch iets tussen zitten. Is het ons ernst om dat voor het aangezicht van de Heer ons af te vragen? Heer, vertrouw ik u niet genoeg? Leef ik nog in de zonde? Houd ik de zonde nog zo graag vast? En daarom, dat is ook hier aan de orde. Als mijn volk, zegt de Heer, zich zal schuldig kennen, zal ik aan mijn verbond denken. Zou het ook nu niet tijd zijn dat we tot de Heere vluchten met belijdenis van schuld? Heere, wij hebben tegen u gezondigd. En dan niet maar in het algemeen, maar dat we dan ook de zonde bij naam noemen. En dat weet u in eigen leven best waar het op vast zit, waar het scheef zit, wat veranderen moet. Uw boezemzonde, jouw boezemzonde. Maak je daar een zaak van gebed van, Heere. Wilt u me kracht geven om daartegen te strijden en ermee te breken? Laat me uw liefde zo groot zien dat ik een afkeer krijg van de zonde. Dat ik daar niet meer in leven kan. En als je nergens last van hebt en als je het niet ziet, nou dan is het hoog nodig dat we ontdekt worden aan onze zonde, ook aan de verborgen zonde. En dan verbindt dat volk zich in en met die leiders van het volk aan de Heere. Mensen weer trouw. Weet u wat ze daarmee bedoelen eigenlijk? Want er staat, en dat staat in hoofdstuk 10, vers 29. Ze kwamen in de vloek en in de eed dat ze zouden wandelen in de wet van God. Wat betekent dat? Nou, dat ze eigenlijk zeiden, Heere, uw vloek moet mij maar treffen als we ontrouw zijn. Ze namen dus met zelfvervloeking en eed op zich om naar Gods wet te leven. Dat is wat. Wij zullen door uw wraak getroffen worden als we ons niet houden aan de afspraken. U bent getuige, Heren. U hebt gehoord en gezien wat we afgesproken hebben. Dat vind je al eens eerder in Deuteronomium 27. Als het volk Kanaan binnengaat, dan moet dat volk op twee bergen staan. De ene helft van Israël op de berg Gerizim en de andere op de berg Ebal. En dan horen ze de vloek van de Heren klinken. En bij elke vloek moeten ze dan massaal uitspreken, amen. Zo is het. Vervloekt is hij of zij die zich daar niet aan houdt. Ziet u, de Heere die wil niet maar wat losse afspraken, goede voornemens. Nee, hier ziet u dat het volk vanuit de liefde tot de Heere zich ook verbindt onder vloek en eed om naar Gods wet te handelen en te wandelen. Nou, op deze wijze zoals dat hier gebeurt, doen wij dat niet meer? Dat is ook niet een opdracht om het op die manier te doen, door middel van zo'n oorkonde, trouwens, in opwekkingen In Schotland bijvoorbeeld heeft men dat ook wel gedaan. Dat komt in bepaalde tijden toch nog wel weer voor, dat men echt opschreef van welke zonde men brak, met welke zonde men brak. En soms zo'n oorkonde werd ook ondertekend met het eigen bloed. Dat gaf ook aan de ernst waarmee men uiteindelijk ook de Heere begeerde te dienen. Ach, wij hebben daar misschien nog wel een overblijfsel van. Ik denk aan het ondertekeningsformulier wat de Broeders Kerkenraad, wij alle als ambtsdragers ook hebben moeten ondertekenen. Dan zet je handtekening onder het ondertekeningsformulier en dan verklaar je ook dat je dat alles zult verrichten, dat werk, in gebondenheid aan Gods woord en de gereformeerde belijdenis. Maar u weet dat toch ook? Want elk ja dat je hier in de kerk gegeven hebt, of dat nu met het dopen van uw kinderen is, of bij het huwelijk, of bij het belijdenis doen, of bij het aanvaarden van het ambt, dat is allemaal zo'n ondertekening. Want dat heeft de kracht van het eed, van een eed. Het is voor het aangezicht van de Heere uitgesproken. En als we daar niet naar handelen, dan hebben we een mijn-eed afgelegd. U voelt wel hoe nodig is dat om dan te bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Ja, want u vraagt misschien zich af, hoe kunnen ze dat nou doen? Ik zou ervoor terugschrikken. En ze kwamen in de vloek en in de eed dat ze zouden wandelen in de wet Gods. Want wie ben ik? U kunt er geen ogenblik garanderen dat u de Heere zult dienen op de wijze zoals u dat, zoals de Heere dat wil. Dan haal je toch de vloek over je leven heen. Ja, wij zeggen het ook wel eens tegen een kind dat elke keer weer zegt, ja, nu zal ik het anders doen. Ik zal het niet meer doen. Dan zeggen wij ook wel eens een keer, nou, beloof het nou maar niet meer. Doe het maar eens. Er komt toch niks van terecht. Beloof het nou maar niet meer. Daarom doen sommigen ook geen belijdenis misschien. Wat daar gezegd wordt, dat kan ik niet garanderen. Gemeente, en toch mag het niet met minder. Waarom niet? De Heere is het zo waard. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem overgegeven en zich daarmee aan ons verbonden om zalig te maken. Zou je dan vrijblijvend je weg kunnen gaan voor zijn aangezicht? Dat kan toch niet? En waar die liefde in het hart wordt uitgestort, daar komt dat ook. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob, en gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ziet u wel hoe bijbels dat allemaal is? Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. En dan zie je hier ook radicale bekering, afzondering van de volkeren, vreemdeling hier beneden. Niet financieel aantrekkelijk, niet meer kopen en verkopen op de Sabbat. Geld over hebben voor de dienst van de Heere en voor de armen. Leven als een rentmeester. Gemeente, in hoeverre zijn wij doordrongen van de ernst van wat wij beloven? Wat hebben wij de Heere allemaal beloofd? Met name om hem te dienen. Wegen ze zwaar, die beloften, die hier uitgesproken zijn voor het heilig aangezicht van de Heere? Wegen ze zo zwaar dat u bereid bent om een vervloeking over uzelf en over jouzelf uit te spreken? Nee, ik zeg dit niet om u af te houden van het doen van belijdenis of belofte bij doop en huwelijk enzovoort. Maar juist om te helpen om er op de juiste manier mee om te gaan. Zijn we ervan doordrongen hoe de Heere dat waard is? Ja, maar we zijn uit onszelf zo zwak dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven. Ja, dat is waar. Wij struikelen dagelijks in velen. Ook Gods kinderen moeten dat juist zo erkennen. En er is ook verschil tussen in zonde vallen en in de zonde leven. Als je in de zonde leeft, vasthoudt, dan sta je niet op als je valt. Dan vecht je er niet tegen. Dan houd je die zonde vast. Dan ga je ermee door. Dan koester je de zonde. Maar als we de Heer hebben liefgekregen, dan leeft het in ons hart, gemeente. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Ja, ja, zegt u, maar dat is allemaal wel mooi en een beetje om kracht van de Heere enzovoort. Maar je kunt toch niet garanderen dat je die geboden doet. En dat beloof je toch. Die garanties, die liggen toch niet in onszelf. Nee, dat is ook zo. Dat kan ook niet. En het hoeft ook niet. En dat heeft de Heere Israël ook laten zien in heel die tabernakeldienst en tempeldienst. Anders had dat offer niet hoeven roken. Dan had Gods eigen zoon niet behoeven te komen. Maar de Heere wil juist leren. In de weg van dat gaan in zijn wegen. Dat toevlucht nemen tot hem. Dat doen, meedoen in de dienst van de Heere. Dat hij zelf alles garandeert. Was er geen plechtige verbondmaking van eeuwigheid. Beloofde de zoon niet. Zie, ik kom om uw wil te doen. De Heer Jezus Christus. Plaatsvervangend. Laten we dat niet vergeten. Kostte hem zijn heerlijkheid. Kostte hem zijn leven. Kostte hem de gunst van zijn vader. En hij volbracht die wet. Van begin tot het eind. En hij bracht alle gehoorzaamheid op. Opdat de vergeving zou zijn van ongerechtigheid en vrijspraak. Leven met de Heere. Altijd ook weer nieuwe vergeving. Hij heeft dat gedaan, opdat er een geest zou zijn, die heeft hij verworven, die zijn wet zou schrijven in zondaarsharten. Ja, hij zal maken dat uw werk in de waarheid zal zijn. En daarom uw goede geest geleidt ons. Kijk, gemeente, daar moeten we het van hebben. Van dat offer van de Heer Jezus Christus. Daarom begon Nehemia ook bij die tempel, bij dat offer. Dat was de plaats die beschermd moest worden, want daar moeten we het van hebben. Dat daarvan sprak, dat Heer Jezus Christus, dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, de vloek heeft willen dragen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Vervloekt in mijn plaats. Hij heeft, zo zegt het avondmaalsformulier zo mooi ook, de vervloeking die op ons lag, op zich genomen, om ons met zijn zegen te vervullen. O gemeente, wat een verschil. De Heere is nog steeds diezelfde. Eeuwig in zijn verbondstrouw. Vaster dan de bergen, want die mogen wankelen. Heuvelen mogen wijken, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Ook na ontvangen genade, inderdaad. En erken het maar voor het heilige aangezicht des Heeren. Met droefheid in je hart, tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed. Eigen wegen gaan. En dan toch, ziende op die grote genade en liefde van de Heere, zien, inzien dat hij het zo waard is, dat ons hart aan hem is toegewijd. En dat je vanuit de liefde en vanuit de lust om de Heere te dienen, dat ook zegt, Heere, nu begeer ik naar uw wil te handelen, maar wilt u het me leren? De Heere heeft een verbond met dat volk. En zij verbinden zich ook aan de Heere opnieuw. Niet omdat ze leunen en steunen op eigen krachten, maar omdat het een verbond is waarin de Heere zegt, ik neem alles voor mijn rekening. Ook die garanties, dat volbrengen, het is volbracht. Doet u daar een beroep op? Hebt u dat nodig in uw leven? Zonder dat kan het niet. En weten wij van die verbondsluiting af in ons leven, zoals je dat hier ook tegenkomt in dit gedeelte. Ja, zegt iemand, maar we zijn toch allemaal bondelingen? Ja. Maar u weet ook dat er gesproken moet worden van de inwilliging van het verbond. Dat wij bondelingen zijn, dat wij leven op het erf van het verbond, daarmee is het niet klaar. Daarmee kun je op zichzelf niet zalig worden. Er moet verandering in ons leven plaatsvinden. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat je tot de Heere vlucht. ook om te bidden, Heere, maak mij bereid. En ook elke dag opnieuw. Dat is nou de inwilliging van het verbond. Wilt u mij schenken wat u beloofd hebt, jongens en meisjes, in de doop. Hij wil je God zijn. De Heer Jezus Christus wil alle zonden vergeven. De Heilige Geest wil je leven vernieuwen. Dat moet ingewilligd worden in die zin dat we zeggen, Heere, dat mis ik nu. En wilt u het nu schenken? Je draagt zijn merk en veldteken. Klaagt het je wel eens aan dat je zegt, Heere, mijn leven is daar niet mee in overeenstemming. Maar wilt u het doen? Er wordt gezegd dat het volk in de vloek kwam. De vloek verdient. Bent u wel eens, ben jij wel eens in de vloek gekomen? Het is de Heilige Geest die de ogen opent voor eigen vloekwaardigheid. Heere, ik heb dat verdiend. Maar dan blijft het daar niet bij, dat kan niet. Dan kun je daar niet rustig onder blijven voortleven alsof er niets gebeurd is. Nee, dan is de valse rust voorgoed verdwenen. Dan vind je ziel alleen maar rust als het rust vindt in de Heere. Want wie kan ons die rust geven? Dat kan de Heer Jezus Christus alleen. En hij nodigt. En hij zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Door hem die een vloek geworden is. Opdat zondaren zouden leven van zijn zegen. Nou, schriftelijk wordt het vastgelegd in een oorkonde. De vooraanstaande mensen hebben hun zegels eraan gehecht. Al die mannen hebben zich persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het naleven van die belofte. Sommigen tekenden niet alleen voor zichzelf, maar ook zelfs voor een hele groep waar ze hoofd van waren. En weet u wie de eerste ondertekenaar was? Nehemia. Hij gaat hen voor. Hij geeft het goede voorbeeld. De bouw van de geestelijke muur om dat volk is voor hem het voornaamste. Niet de bouw van de gewone muur. Oh, dat ook, dat was heel belangrijk. Maar hier zie je, hij is de eerste die het ondertekent. En het gaat hem erom, die geestelijke muur om dat volk. Het moet terugkeren tot de Heere en tot zijn dienst. En dan doen oud en jong mee, dat lees je in hoofdstuk 10 vers 28. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, heel indrukwekkend. Ze verbinden zich aan de dienst van de Heere. En ze zeggen, vervloekt ben ik als ik trouw met iemand die u niet begeert lief te hebben. Niet begeert te leven naar uw wil. Ik ben vervloekt als ik niet trouw in de gemeente kom. Vervloekt als ik mijn broeder en zuster niet laat delen in wat ik krijg. Vervloekt als ik het huis van u, Heere, aan zijn lot overlaat. Kijk, gemeente, bekering. Dat is en blijft nodig, ook na ontvangen genade. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En dan mag je bidden om de genade en de kracht van deze Heere in alles. Hij is zo getrouw als sterk. Als de Heere niet getrouw zou zijn, dan zouden we omkomen. Maar hij is de getrouwe. En hij zal zijn werk ook voleindigen. Hij brengt altijd weer terug aan zijn voeten. En prachtig dat er dan staat in dat tiende hoofdstuk. En in dit alles, of in hoofdstuk 9 aan het eind, maken wij een vast verbond. En schrijven het. En onze vorsten, onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. Ja, dat zijn de broeders ambtsdragers. Die moeten daar ook in voorgaan. Volgen wij gemeente? Hij die roept, ook daartoe roept, is getrouw, die het ook doen zal. En daarom, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer, daar hebt u het, en zal dit met een blij gemoed bevestigen, dat ik in al mijn levensdagen uw wet, die heilig is en goed, door uw genade, hoort u wel, niet in eigen kracht, maar door uw genade bestendig zal bewaren. Amen. laten we bidden en danken. O Heere, dat zal ook alleen door die genade kunnen, die genade die vergeeft. Die genade die aanziet in de Heer Jezus Christus, alsof we dan geen zonde gekend hebben of gedaan. Maar ook die genade die door de kracht van de Heilige Geest van harte gewillig en bereid maakt om voor u te leven. O Heere, schenk ons dat alle. U bent het zo eeuwig waard. En er ligt in u alles wat daarvoor nodig is, een volheid. En uit die volheid schenkt u genade voor genade. Wat kunt u het terecht zeggen, wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen dat ik niet gedaan heb. We bidden u bij uw grondeloze warmhartigheid, neem ons zo onder uw hoede en voor uw rekening. Ook voor de komende tijd, Heere, onze ogen zijn op u alleen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Slotzang, zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Binnen de zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.